Je zou het bijna op een tegeltje kunnen zetten. Vrijheid is je grootste goed. Het is ook helemaal niks nieuws. Al eeuwenlang horen we misschien onszelf en anderen wel zeggen: vrijheid, dat is toch wel echt je grootste goed. Of je gezondheid. Maar in ieder geval, vrijheid. Zijn we terecht bang om onze vrijheid te verliezen? Ja, vrijheid wordt wel af en toe enigszins bedreigd. Als je kijkt naar geweld over de grens bijvoorbeeld. Of bepaalde dingen in onze cultuur. Of onze persoonlijke omstandigheden. Vandaag gaan we het over vrijheid hebben. En over wat dat voor ons betekent.
Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken en psalmverdiepingen over geloof. En wat het in je dagelijks leven kan betekenen.
Niels, goedemorgen.
Goedemorgen.
Daar zijn we weer. Vrijheid. Ja,
vrijheid.
Hoe belangrijk is vrijheid voor jou?
Ja, ik denk net als voor ieder mens. Je wil je natuurlijk vrijheid kunnen bewegen en onbevangen kunnen zijn. En niet gebonden door van alles en nog wat. Of door wat van. Nee, ja, dus ik denk dat het heel. En je beseft dan denk pas hoe belangrijk het is als je het kwijtraakt. Of als het onder druk komt te staan. Of als je het niet meer hebt.
Voel je je vrij?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Nee, ja, we leven natuurlijk ook in een bevoorrechte situatie en een vrij land. Hè. Dat kan lang niet iedereen op deze wereld zeggen. Mm-hmm. Ook allerlei kansen, mogelijkheden. Geen financiële last of zo vanuit vroeger uit. Of in armoede opgegroeid. Of waardoor je veel minder kans hebt gekregen. Dus ik ben ook bevoorrecht. En mijn geloof helpt ook heel erg om mijn vrijheid te behouden, denk ik. Ja.
Je bent er ook echt van bewust dat daar misschien ook verschillen in zitten ten opzichte van andere mensen in het land.
Ja, ja. Ik denk dat voor de ene echt een stuk makkelijker is om vrijheid te leven. Terwijl voor een ander is dat echt heel, heel ingewikkeld.
Ja, ja. Ja. Ja, vooral twintigers en dertigers hoor je enorm vaak zeggen: ik vind mijn vrijheid echt zo belangrijk. En vaak heeft het dan een bepaalde vorm. Hè? Welke vorm heeft dan vrijheid als je in die levensfase zit? Is het dan kiezen voor je carrière of dat je nog niet bindt of dat je juist weggaat van je ouders en de wijde wereld ingaat?
Ja, al denk niet dat het voorbehouden is aan 20ers en 30ers hoor. Ik denk volgens mij die 50ers, 60ers die ook enorm naar hun pensioen uitkijken. Hè, want dan kunnen ze doen wat ze willen en zo. En dan kunnen ze het Zwitserleven gevoel hebben en zo. Dus ik denk dat het misschien wel in alle generaties zit. Maar zeker 20ers, 30ers, daar zit ook nog een stukje bindingsangst ook bij. Van hè, wat als ik niet vrij ben, dan is mijn leven over. Als ik mijn verkeerde keuze heb gemaakt en me ergens vast heb gelegd. En de angst voor commitment en zo. Er zit heel veel. Ik denk dat voor 20ers, 30ers. Die herkennen het belang van vrijheid. Ja. Ja, die willen heel graag vrij zijn.
Zal ik wel tot keuzestress leiden?
Ja, want blijkbaar als die bedreigd wordt, die vrijheid, of als je hem kunt verliezen, als je de verkeerde keuze maakt.
Ben je het haasje.
Dan ben je het haasje en dan ben je gezien.
Ja.
Dat is nog je eigen schuld ook. En,
er zit heel veel angst in de onderstroom.
Ja, dat denk ik wel. Ja,
ja. 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 Ja, vrijheid kun je van buitenaf ervaren, maar ook van binnenuit. Wanneer komt vrijheid nou echt in het gedrang? Wat zijn er nou echt een beetje problematische factoren in?
Nou, ik denk inderdaad van buiten en van binnen kunnen ze komen. Hè? Als je in een land leeft waar geen vrijheid is, of vrijheid van meningsuiting, of dat een bepaald regime is, dan heb je een probleem natuurlijk. Als je in een religieus systeem zit, waar allerlei dingen niet mogen, of dat je heel erg bekneld wordt, of allerlei voorschriften zijn, dan wordt jou van buitenaf iets opgedrongen, waardoor je gewoon niet vrij kunt bewegen, of niet vrijheid kunt spreken. Aan de andere kant zijn er ook innerlijke dingen die ons kunnen belemmeren. Hè. Dat is bijvoorbeeld angst. Hè. Dat is natuurlijk ook een enorme vrijheidsrover. Of onzekerheid. Of verslaving ontwikkelen. Of in een bepaald patroon zitten. Waardoor je gewoonweg niet meer vrij bent. Maar bijna gedwongen bent. Of jezelf gedwongen hebt om bepaald gedrag te vertonen. Of op een bepaalde manier te reageren. Bepaalde keuzes te maken.
Hoe dat dan ook ooit is ontstaan. Uiteindelijk is er een soort patroon ontstaan. Waardoor je mentaal vast komt
zeker,
te zitten.
Zeker. En dat patroon ontstaat inderdaad niet zomaar. En er kunnen ook anderen je in geduwd hebben bijvoorbeeld. Ik denk in onze cultuur is bijvoorbeeld ook de prestatiedruk is bijvoorbeeld heel, heel hoog. Daar hoor je heel veel mensen over klagen. Ja, dat helpt ook niet om vrij uit te leven, zeg maar. Als jij voelt dat er enorme verwachtingen zijn en dat je heel erg moet presteren om mee te kunnen tellen op je werk bijvoorbeeld, of in je vriendengroep of in je familie. ja, dan staat jouw vrijheid onder druk.
Het is heel paradoxaal eigenlijk, hè? Want je moet dan eigenlijk presteren om vervolgens dan die vrijheid te kunnen ervaren. Terwijl je in die weg ernaartoe je dus onvrij voelt en bekneld.
Ja.
Dat is hartstikke jammer.
Dat is een beetje jammer, ja. Dus dan gaan mensen bijvoorbeeld een paar weken per jaar echt enorm reizen, hè, om maar vrij te zijn.
Zijn ze moe als ze terugkomen?
Ja, en de rest van het jaar zitten ze weer onder een bepaald juk van presteren. Of men maakt die carrière en koopt dan een huis met een hypotheek waar men ook zichzelf weer helemaal vastzet, hè, de gouden kooi.
Misschien dus net een beetje te duur.
Net een beetje te duur, net een beetje te hoge lasten. Ben je weer niet vrij, zeg maar. Hè? Dus
is het dan kiezen tussen twee kwaden en moet je dan maar denken van, nou goed, waar hou ik dan de meeste vrijheid in over? Of is er ook echt een soort van betere weg te vinden? Daar gaan we vandaag verder op in.
Ja, precies. Ja.
Dus stel je voor, je ervaart dat je vrijheid beknot is. Ook van binnenuit of van buitenaf. Wat zijn dan methodes of wegen die dan naar wat meer vrijheid kunnen leiden?
Nou, ik denk dat de mensheid veelal in twee manieren het gezocht heeft en nog steeds zoekt. Hè? Dus de meer de godsdienstige mensen die zullen zeggen van, nou, je moet gewoon je aan de goede dingen houden, de goede regels. En als je dat doet, hè, dan leef je goed, dan leef je vrij, dan komt het goed met je. Hè? Dus dat zie je in allerlei religies die allerlei systemen bouwen of regels of richtlijnen of soms heel strak met het idee van, ja, oké, dan leef je. Dan leef je niet uit aan allerlei verkeerde dingen en dan ben je vrij. Mm-hmm. De andere uiterste is, dit is meer in niet-godsdienstige kringen, kun je zeggen, die zeggen, nou, je moet gewoon doen wat je wilt. Dan komt het goed. Dan ben je, je moet gewoon niet laten leiden door wat anderen vinden. Of je moet gewoon doen wat je wilt.
Gewoon je hele vrijheid claimen en gewoon lak hebben aan de rest.
Ja, volg je eigen verlangens en dan komt het goed, zeg maar. Dus de eerste variant is, zou je kunnen zeggen, dat is wetticisme. En de tweede is relativisme. Ik denk dat ze allebei gedoemd zijn te mislukken. Hè? Dus als je, dat zie je ook in allerlei religies. Dat worden zulke systemen. Er komen elke keer weer regels bij.
Je kan het eigenlijk bijna nooit goed doen dan.
Nee, dus dat wordt ook een soort last, juk, waar je klem komt te zitten. In allerlei religies zie je dat. Ook in het christelijk geloof kun je ook stromingen zo aanwijzen die dat gevaar lopen in ieder geval.
Dat is ook weer paradoxaal, want de weg naar die vrijheid volgens die methodes leidt dus weer tot vastzitten.
Ja. En dat is ook precies met die andere methode van dat relativisme. Als je doet wat je wilt, hè, dan denk je, ja, dan ben je toch vrij. Maar voor je het weet doe je helemaal niet wat jij wilt, maar wat jou een beetje voorgeschreven is door je omgeving of door de gokautomaat of door de media of
Amazon.
Amazon, de reclames, of wat jouw buurman toevallig heeft. Dus wat jij wilt, dat is ook nogal,
is dat eigenlijk wel goed voor je?
En is dat, want voor je het weet, ik zeg, ja, ik wil gewoon 10 bier drinken vanavond. Dat doe ik gewoon, want ik wil dat. En als ik dat nou zo'n 2 maanden volhoud, dan ben ik bewijs van verslaafd, zeg maar.
Ja, dus, dan ben je dus niet vrij.
Als je je uitlevert aan, ik doe wel wat ik wil, voor je het weet, zit je dan klem in je eigen verlangenspatronen. En je hebt waarschijnlijk ook van alles nog onderweg beschadigd ook. Ja. Dus dat is ook geen oplossing.
Nee. Het is dan niet zo eenvoudig, hè?
Het is zeker niet zo eenvoudig. Want die twee dingen liggen altijd weer op de loer, zeg maar. Ja. Dus je ziet ook soms van het ene uiterste naar het andere uiterste schieten. Hè? Dus iemand die heel lang gezocht heeft in dat zo'n wettische levensstijl. Die kan opeens denken, ik ben er helemaal klaar mee. En opeens helemaal naar de andere kant doorschieten. En van alles doen wat God verboden heeft, om het zo maar te zeggen.
Ja, die relativistische methode van anything goes en ik bepaal het zelf wel. Dat doet me een beetje denken aan wat ik wel veel op Instagram en zo zie. Een beetje dus dat spirituele bypass maken van ik ga vrijheid manifesteren en ik ga uit het universum gewoon bedenken en als een magneet aantrekken wat ik nodig heb, wat vrijheid geeft en wat €250.000 per jaar gaat opleveren. Met allemaal fantasieën erbij, maar dat lijkt mij een hele grote gevangenis.
Ja, voor je het weet hou je jezelf ook gewoon voor de gek natuurlijk. Ja. En ik denk dat die relativistische, zeg maar, van ik doe wat ik wil, of ik wil krijgen wat ik denk te willen, of ik moet dit hebben, of ik moet dit naar me toe halen, die is wel dominant in onze cultuur, zeg maar. Dus die wettische, met allemaal regels en systemen, Al kun je die ook vinden. Je hebt allerlei gezondheidscultus, heb je ook. Je moet echt heel erg opletten dat je niet iets verkeerds eet. Want voor je het weet, heb je gefaald en ben je weer. Dus ook daar zie je die wettische. Maar
je bent de giazaad vergeten.
Ja, precies. Ja.
Er stond het boodschappenlijst.
Oh ja, ja. Nee, en dan is het paniek, zeg maar. Ja, paniek. Dus omdat de regels niet helemaal goed opgevolgd zijn. Maar ik denk dat in onze cultuur meer die relativistische variant de grootste verleiding is. Van ik kan toch gewoon doen wat ik wil. Dat is toch vrij zijn.
Echter.
Ja, nee, dus ik denk dat er een andere weg is. Dat die twee wegen, dat hele wettische of dat hele relativistische, dat gaat je niet helpen. Dat helpt misschien even, maar uiteindelijk niet. En ik vind het wel mooi wat de Bijbel aanreikt, het christelijk geloof. Ik geloof daarin, zeg maar, dat de weg naar de vrijheid is. En ik denk dat die vier dingen aanbieden, die helpen. Dus als je het goed vindt, ga ik ze delen.
Ja? Nou, wat los?
Wat helpt, zeg maar, wat je ook voortdurend in de Bijbel ziet, is die richtinggevende woorden van de Bijbel, om zo maar even te zeggen. Dat lijken misschien regels, maar dat zijn richtingaanwijzers die jou brengen of houden bij de vrijheid.
Bijvoorbeeld?
Nou, een momentje bijvoorbeeld, u zult niet liegen, bijvoorbeeld.
10 geboden eigenlijk.
Ja, bijvoorbeeld de 10 geboden. Okay. Die kunnen heel erg lijken van, die zetten je toch klem. Nee, die helpen jou juist om je vrijheid te bewaren. Want ga maar eens een tijdje liegen. Maak maar eens 10 leugens per dag, zeg maar. Nou, voor je het weet, je moet aan van alles denken wat je ook weer gezegd hebt tegen die. En je zit, voor je het weet, zit je vast. Leugens zet je uiteindelijk vast. En daarom zegt Jezus ook, de waarheid zal je bevrijden. Dus die goede richting aangevers, die helpen je om vrij te kunnen leven. Dus die kunnen doorslaan, een heel systeem bouwen van wettische dingen en zo. Die gaan kunnen weer als een last worden. Maar je moet ze terugbrengen tot hoe ze bedoeld zijn. Als hulpmiddelen, als spelregels, als verkeersregels. Zodat je niet botst, geen ongelukken maakt, goed aankomt op je bestemming. En gewoonweg goed door het leven komt. Vrijheid. Dus ik
je zou ook kunnen denken, het zijn er maar 10, dus waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, nee, ze zijn uiteindelijk ook inderdaad ook haalbaar gewoon te doen, zeg maar. Soms hebben we onszelf tegen natuurlijk, of onze omgeving, maar ze zijn om ons te helpen.
Ja, ze zijn soms ook niet heel erg makkelijk. Want sommige dingen, geboden kun je ook denken, in mijn situatie is het dan misschien heel moeilijk om dan mijn naaste lief te hebben, die ene persoon in het bijzonder.
Ja, en wij gaan al snel uitzonderingen bedenken, leugentje om best wil. Ja. Dus,
dat natuurlijk, is de menselijke aard.
Het is niet altijd makkelijk om ze te volgen, maar uiteindelijk helpen ze je. Ik denk dat de insteek kan zijn. Oké, deze regels, deze wijsheden, die zijn niet van gisteren, maar die zijn beproefd. En die helpen mij om vrijheid te kunnen leven. Hè? Ook bijvoorbeeld zo'n sabbatsgebod. Hè? Om één dag in de week rust te houden. Nou, dat kan je heel letterlijk opvatten. En dus ook echt niks doen zeg maar, op een rustdag. Hè? Dan wordt het weer, een heel beperkend systeem. Ja. Maar je kunt ook denken, één dag in de week rust. Even
Jezus al moeite mee trouwens. Met die sabbatregel. Want hij wil iemand genezen op de sabbat. Ja. En dat was een probleem.
Ja, en als zijn discipelen een keer aren willen plukken, dan krijgen die op een dak van de religieuze leiders van toen. Maar Jezus is daar veel soepeler in. Hè? Dus bij hem gaat het niet om de letter van de wet. Nee. Maar meer om het idee erachter. Het principe dat het gezond is om één dag in de week rust te nemen. Waardoor je veel vrijer bent dan natuurlijk 7 dagen door te gaan.
Het woord regels en wetten, zullen we het ook even van de andere kant belichten dat het je grenzen bewaken is. Ja. Dat is het wel meer van bescherming van wat je dierbaar is. Ja. Niet alleen van je moet je hieraan houden, omdat het dan goed gaat, maar ook het bewaken van datgene wat gezond is voor je.
Zeker. Nee, ik denk dat het kaders zijn, beschermende kaders.
Want heb je zelf ook vat op, hè?
Ja.
Dat is niet alleen maar van die krijg je, maar je kan ook zelf bepalen waar die grens...
Ja. Nee, dus en zonder grenzen wordt het natuurlijk, dat weten we allemaal. Als mensen hun grenzen niet hanteren, dan wordt een heel akelig leven, zeg maar. Een zootje. Maar ook met een simpel spel. Hè. Als mensen zich niet aan de regels houden, dan is voetballen bijvoorbeeld ook niet meer leuk. En juist binnen die grenzen kun je vrijheid bewegen, kun je het spel spelen.
Ja, daar kunnen wij het heel lang over hebben.
Dat kunnen we, gaan we niet doen.
Nee. Andere aflevering.
Dus dat was het eerste wat helpt. Die goede woorden, beschermende kaders vanuit de Bijbel.
Ja, voorts.
Er kunnen natuurlijk situaties zijn waar je gewoon zo klem zit waar die kaders ook niet meer helpen. Hè? Dus stel je voor, je zit vast.
Waar de gezonde kaders niet werken.
Nou, niet voldoende zijn. Hè? Als jij in de gevangenis zit, natuurlijk is het goed om je aan die kaders te houden, maar je komt er niet gelijk uit. Of als jij in een situatie van mensenhandel zit, of in een regime zit wat...
Huiselijk geweld.
Huiselijk geweld. Of misschien een bepaalde situatie
dat
thuis.
Gepest wordt.
Een pestsituatie inderdaad, of op je werk of waar dan ook. Er zijn situaties die jouw macht te boven gaan. Waar je echt door andermans falen, door andermans schuld, door andermans fouten, zit jij klem.
En soms is dan ook een interventie van buitenaf dan ook weer nodig, zodat jij er geen vat op hebt, maar dan ben je dus afhankelijk van een interventie om dat te kunnen doorbreken.
Ja. En het grote bevrijdingsverhaal uit de Bijbel is denk ik het verhaal van de Exodus, waar de Israëlieten op een gegeven moment in zo'n situatie zitten, in Egypte, in slavernij, en dat ze helemaal klem zitten, mishandeld worden, uitgebuit. En ze kunnen zichzelf niet redden. Ze kunnen zichzelf er niet uithalen. En dan komt zo'n interventie van buiten. En ze beginnen God om hulp te roepen.
Ja.
En die hulp komt dan ook in de persoon van Mozes. En zo
Let
worden
my people
ze...
go.
Precies. En zo worden ze uit die situatie gehaald. Maar daar hadden ze interventie van buiten nodig. Dus...
En ging ook helemaal niet makkelijk.
Ging ook helemaal niet makkelijk. En eruit gehaald worden is één ding. Maar om dan zelf als vrije, verantwoordelijke mensen te leven. Een samenleving op te bouwen. Ja, dat is ook voor hen, zie je dan, nog een hele lange weg. Daar doen ze ook meer dan 40 jaar over om dat te bereiken.
Ja, het is natuurlijk ook, was ook een heel getraumatiseerd volk.
Weet ja.
En als je het heel erg naar een kleine situatie haalt, niet klein in de zin van betekenisloos, maar meer op schaal, dat iemand bijvoorbeeld in een situatie van huiselijk geweld zit, dan weet diegene bijna niet meer misschien wie diegene is. Dan heb je ineens vrijheid als je bijvoorbeeld de geluk hebt om ontsnapt te zijn.
Ja.
En dan moet je eerst nog gaan denken of gaan ervaren van wat is dan die vrijheid? Durf ik het wel te voelen? Waar is dan de grens daarvan? Wat is gezond voor mij? Hoe bescherm ik dit?
Ja.
Dus dan is het een soort van totale nieuwe werkelijkheid waar je dan in zit. En dat is ook heel intimiderend, zeg maar.
Ja.
En ook daarin ben je bevrijd, maar kun je nog niet helemaal vrij uitleven.
Nee. Dus je hebt niet alleen Gods hulp nodig om jou uit die situatie te halen.
Dan moet je ook door de woestijn.
Ja, je hebt ook Gods hulp nodig om jou... door een woestijntijd heen te krijgen, zodat je zelf goede keuzes kunt maken. En maar dat is ook nog kleiner gemaakt. Zeg maar. Als je jarenlang in een werkomgeving hebt gezeten waar je voortdurend belast werd, overbelast. En je raakte bijvoorbeeld opgebrand, je kon niks meer. En je was je hele vrijheid letterlijk kwijt. Om dan opnieuw te reïntegreren en misschien op dezelfde plek of een andere werkplek niet in dezelfde fouten te vervallen. En dat kan ook een hele weg zijn.
Zeker.
Heeft
iedereen wel op wat voor schaal dan ook een Exodus ervaring in zijn leven?
Ja. Dus er zijn situaties, zeg maar, waar je echt hulp van boven, hulp van buiten nodig hebt. En het goede nieuws is dat in de Bijbel voortdurend aangewezen wordt, je kunt bij God terecht. Waar je ook in klem zit of vastgelopen bent, roep vooral tot God, zeg maar. En dan vroeg of laat komt die hulp wel. Dus dat is het tweede, dus de interventie van boven.
Ja.
Het derde wat in de Bijbel vaak uiteindelijk geschreven wordt, is van dat die echte vrijheid, die innerlijke vrijheid of geestelijke vrijheid, of hoe je het ook noemen wilt, bij Jezus Christus te vinden is. Dat zegt hij zelf ook, als je echt vrij wil zijn, of als ik je vrij maak, dan ben je pas echt vrij. Zelfs als je omstandigheden nog niet vrij zijn. Dus ook al... in het voorgesprek hadden we het even over die Negro spirituals, zeg maar. Die mensen die vast zaten in plantages, hartstikke klem in slavernij. Mm-hmm. Die kenden toch een soort innerlijke vrijheid, zeg maar. Daar getuigen die liederen dan ook van. Die wisten ergens dat hun baas uiteindelijk niet de macht over hen had. En ze waren toch... Die vrijheid, denk ik, hadden ze. Omdat ze wisten dat Jezus Christus hen vrijgemaakt had van... oordeel, straf, zonde, dat ze vergeven waren, dat ze er wel mochten zijn, dat ze van waarde waren, dat ze bedoeld waren. Al dat soort dingen hadden ze gekregen via hun geloof in Jezus Christus.
Een zeer moedige gebeden op muziek.
Ja. En daardoor waren ze bijna ook, als het ware, niet te breken, zeg maar. Soort. Omdat ze zo'n sterke innerlijke vrijheid hadden. En dat is ook, en dan hoef je niet voor op een plantage te werken om dat te kunnen ervaren. Dat kun je nu ook al ervaren. Dat je ondanks een lastige werksituatie of een werkomgeving of in deze cultuur of een vanuit een bepaalde familiestructuur, dat je er weet, ja, die zijn er allemaal nog en die los ik ook niet op. Maar ik ken van binnen een vrijheid. Ik weet gewoon dat ik vergeven ben, dat wat andere mensen ook oordelen over mij. Ik ben niet geoordeeld door God, ik ben vrijgesproken. En dan kun je toch onbevangen vrijuit gaan leven.
Ja, dus ook in die zin ontspannender. Akelige situaties blijven functioneren.
Ja.
Voor zolang dat nodig is.
Ja, want soms zijn omstandigheden even niet op te lossen.
Die veranderen dan op dat moment niet. Maar jouw eigen perceptie wel. Of je eigen ervaring.
En hoe je erin staat.
Ja. Heel veerkrachtig kun je daarvan worden als je dat durft te leren.
Jazeker. Ja.
Een vierde.
Ja, de vierde is denk dat altijd het gevaar is om opnieuw je vrijheid te verliezen. Hè. Dus ook al heb je je vrijheid gewonnen. Hè, dus ben je misschien bevrijd uit een situatie waarin je vast zat of opbrandde.
De opluchting is compleet.
De opluchting is compleet. Toch, voor je het weet, kun je zomaar weer een paar jaar later toch weer vastzitten. Of ook als je Jezus Christus hebt leren kennen en je dat innerlijke gevoel van vrijheid kent. En dat je die opluchting en dat je zo vrijheid kunt leven. Voor je het weet, kun je toch weer vast komen te zitten.
Hoor je wel eens in van die maffiafilms, weet je wel, dat een iemand eruit probeert te gaan. Nou, dat loopt dan meestal niet goed af. Oh ja. Zeg maar, door de druk uit de familie, zeg maar. Of dat iemand zo gewend is om in het criminele circuit te functioneren, zeg maar, dat hij eigenlijk niks anders weet en het voelde zo vertrouwd.
Ja.
Zodat hij uiteindelijk wel vrij was, maar dacht van ja, maar ik weet eigenlijk niet anders. En het voelde ook als familie, dus ja.
Ja.
Dus dan val je echt een prooi aan dat knusse gevoel wat heel ongezond is.
Ja, en dan valt iemand weer terug oud gedrag, zeg maar.
Dus met alle gevolgen van dien.
En ik denk dat voor als je christen bent, dat er altijd weer die twee gevaren zijn die in deze cultuur ook zijn. Hè, dat je weer misschien terugvalt of voor het eerst valt in wetticisme. Hè, dat je allerlei weer regels gaat denken. Oh ja, dat moet ik nu ook doen. Of dit moet ik, of dat moet ik, of zus moet ik. En dan voor je het weet heb je weer een heel systeem gebouwd en zit je weer vast. Of dat je toch denkt, ja, nou ja, goed, ach, ik. Wie kan me wat maken? Ik doe gewoon wat ik wil en ik ga mijn eigen gang. Voor je het weet zit je weer vast. Dus Paulus is in een bepaalde brief aan de mensen in Galaten. Heeft hij ook met die twee dingen dealt hij, zeg maar. Dat hij ze uit dat wetticisme probeert te krijgen. Maar ze wel zegt van, misbruik je vrijheid nou ook weer niet door maar domweg je eigen begeerte te volgen. Want dan kom je ook weer klem te zitten.
Dus je hebt ankers nodig.
Ja, en de weg die Paulus dan wijst is van...
Hoe je die boven water houdt.
Die je dus niet... of ik gebruik wel het beeld van... je kunt twee kanten een dijk afrijden, zeg maar. Links af en rechts af. Maar dus om op die dijk te blijven fietsen, dan blijf je vrij. En dan kom je ergens.
Het vergt wel wat balanceren oefeningen, vooral als de harde wind staat.
Ja, zeker. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dat is wel
de beeld trouwens.
Ja, precies. Nee, het is zeker niet altijd, maar je kan inderdaad tegenwind hebben. Maar dat is wel de weg, die wijst Paulus dan ook van de liefde ook. Hij zegt, ja, dan uiteindelijk ben je vrij gemaakt om te kunnen dienen in liefde. Dus liefde kunnen hebben.
God, daar zit dus de vrijheid. Daar is toch de ruimte.
Precies. En dan blijf je vrij.
Ja, misschien ook wel omdat je dan minder bezig bent met het fenomeen ik moet vrij blijven. Maar meer dat er ruimte is om te doen waar je missie ligt. Of waar je,
zeker, ja.
Waar je van nut kunt zijn. En dan krijg je daar, als het goed is, meteen een goed gevoel bij.
Ja, en als je je vrijheid gebruikt om lief te hebben, dan ben je ook dus niet minder bezig met je eigen angsten of je eigen onzekerheden of wat de anderen vinden of het oordeel van anderen daarover. Dus hoe meer jij lief hebt, dat is ook een hele goede manier om je vrijheid te behouden.
Ja, en tegelijkertijd, ik heb zelf ooit een situatie gehad waaruit ik bevrijd moest worden. Ik had een Exodus-ervaring. Op een gegeven moment was ik uit die situatie, wat heel erg fijn was. Maar omdat ik in de woestijn zat, bij wijze van spreken, wist ik ook nog niet hoe die vrijheid voelde. En ik merkte, ik ben toen vrijwilligerswerk gaan doen een halve dag in de week bij het dierenasiel, bij de katten. En daar was ik alleen maar nodig. Ik moest gewoon heel hard, het was heel leuk, maar ook best wel hard werken en poetsen en boenen, maar ook spelen met die beestjes. En je geeft ze eten, je bent de hele dag aan het zorgen. Dus je bent helemaal niet met jezelf bezig en met je eigen net hervonden vrijheid, dan wel de definitie van wat dat is. Maar je zet je helemaal gewoon in voor anderen. Dus je bent ook uit je eigen verhaal even.
Ja.
En dat geeft ook vrijheid, omdat je even uit je eigen hoofd bent. En omdat je dan dient, denk je van, hé, het was eigenlijk heel fijn om even niet in mijn eigen hoofd te zitten, maar om gewoon nuttig te zijn. En vervolgens merk je dat al die middagjes katten helpen, een weg waren naar het vinden van vrijheid.
Dat is een mooi beeld. Maar ik moet even terugdenken wat we even aanstipten als van dat manifesteren van mensen. Hè, met allerlei dingen naar zichzelf toe halen. Ja, dan ben je namelijk enorm bezig met jezelf.
Ja.
En helemaal gericht op jezelf en dus niet vrij.
Precies. Zeg maar.
Dan moet je bevrijd worden van jezelf ongeveer.
Eigenlijk wel.
Dus dat is ook de weg niet, zeg maar. Nee. Dus maar zomaar gewoon gaan liefhebben, je focus ergens anders op leggen. Ja. Gewoon maar de goede dingen doen, dat het goede gebeurt. Dan denk je opeens van, hey, ik leefde vrij uit. Ik was niet bezig met wat anderen vonden of wat moest of zo. Ik deed gewoon het goede.
Ja, en het is ook een zachte manier, heb ik ervaren, van het verschil leren kennen. Van vastzitten in een bepaalde situatie met iemand die niet zo goed voor je was. Van die korte momenten in een week waarin de realiteit ook even anders is.
Ja.
Dat je even rustig mag voelen van, wat is het verschil? Wat is het verschil, hoe dat voelt?
Maar blijkbaar was dat voor jou ook de weg naar de vrijheid.
Zeker.
Je was ergens bevrijd van, maar hoe je dan helemaal leefde in vrijheid, dat moest je nog weer opnieuw leren als het ware.
Zeker, ja, dat was absoluut waar.
Hielp vrijwilligerswerk hielp daar gewoon bij.
Ja, dat is een van de dingen die je daarin praktisch zou kunnen doen.
Ja, zeg maar al
doen. Hou je jezelf bezig in de woestijn?
Ja, precies.
Als je toch uit Egypte gewoon, weg bent, wat doe je dan?
Ook wel gewoon dingen doen, zeg maar. Want als je alleen maar op jezelf.
Maar het hele volk Israël, die moest dat toch ook? Die moest ook in die woestijn zich nuttig maken en eten vinden. En,
En er was soms twee stappen vooruit en drie weer terug. En dus ze faalden ook. Maar gaandeweg leerden ze wel. Ja. En daarom is het ook, waar we het over hebben vandaag, dat is ook weer niet iets nieuws. Hè? Alsof wij de eerste mensen die zijn die hier last van hebben van het thema vrijheid. Hè? Dat is al eeuwenoude kwestie, misschien wel zo oud als de mensheid is. Hè? Ja. We hebben de Exodus, honderden, duizenden jaren voor Christus. En dus vandaar ook die Bijbel, die staat er vol mee van mensen die ook met dezelfde kwesties dealden.
Ja, tegelijkertijd is er wel misschien in de schaal wat veranderd, omdat in de afgelopen decennia zijn de mogelijkheden in onze westerse wereld behoorlijk toegenomen. He, dus je kan studeren, of je kan werken, of je kan dit of dat. Er zijn heel veel dingen makkelijker en mogelijker geworden, waardoor het op dat moment, als je nog meer keuzes hebt, het lastig kiezen valt, zeg maar.
Ja.
Want vroeger had je zeg maar twee opties, of drie. Je ging trouwen, of ging naar het klooster. Pretty much.
Ja.
Weet je, of het was niet gegeven, of je ging wat anders doen. Maar de keuzes waren minder. Maar nu kun je in principe heel erg veel
doen. Dat is de ene kant een voordeel. Hè. Vroeger had je soms helemaal had je geen keuzes.
Ja.
Hè, geen keuzevrijheid, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Je deed gewoon wat je vader ook deed, of wat je ouders ook deden. Ja. Nu heb je wel, of in ieder geval in het Westen, heb je veel meer keuzevrijheid. Ja.
Maar als je zeg maar de vrijheid gaat definiëren in de vorm van, ik heb heel erg veel opties,
dan
durf je ook niet voor één van die, of ook niet voor drie van die heel veel opties te kiezen. Want dan verlies je dus 98 misschien.
Ja, en ook heel veel van die opties zijn helemaal niet goed voor je. Of breng je helemaal geen vrijheid, zeg maar. Dus die kies je misschien wel uit vrijheid, maar voor het volgende moment zit je vast.
Ik had van de week een gesprek met iemand over wachten op God. En dat je ook even ruimte moet maken om te luisteren naar God, om af te wachten wat hij je wijst, wat een goede keuze kan zijn.
Ja, mooi. Ja, en dan zijn we terug bij de Bijbel, denk ik, die zegt van echte vrijheid is te vinden bij God. Want God heeft het beste met je voor, die heeft het goede met je voor. Die staat boven je en buiten je en die is heel vast besloten om ons mensen te helpen onze vrijheid terug te winnen. Wij zitten vast, hè, dus de zondeval zou je kunnen zeggen, wij zijn gevallen. En daardoor zitten we klem en we dragen een last en ze noem maar op. En God heeft er echt alles aan gedaan, vooral via Jezus, om ons te bevrijden.
Hmm. Wat mooi. Ik zie een boekje naast je liggen.
Ja, ik had nog een klein boekje meegenomen van Maarten Luther, om ook even aan te geven, joh, dit is echt een heel oud thema. 1520 heeft de titel De Vrijheid van een Christen. Luther was een man die ook die wettische kant op was gegaan.
Van de stellingen op de deur van de kerk.
Ja, die man is het. Ja, de last van het heilige moeten staat er ergens in het voorwoord van dit boekje. Die was hem niet vreemd. Ja, hij moest van alles voor zijn gevoel. Hij was dus helemaal niet vrij, hoe godsdienstig die ook was. Maar uiteindelijk ontdekt hij, en dat is zijn ontdekking, dat hij via geloof in Jezus Christus, dat hij die innerlijke vrijheid krijgt, zeg maar. En vervolgens wordt hij in de ban gedaan door de kerk en door de overheid. Dus jij zegt, ja, hij is er niet veel mee opgeschoten, maar als je zijn werk leest, die man is zo blij.
En in 2023 hebben we het erover.
Ja, en nog steeds blijkbaar wordt het boekje herdrukt en herdrukt en herdrukt, omdat het actueel blijft.
Mocht je nou naar dit gesprek hebben geluisterd en denken van, joh, ik heb ook een bepaalde beknotting in mijn vrijheid en ik wil er met iemand over praten, dan kun je het contact opnemen met onze dominee.
Prima.
De Jong.
Ja, helemaal goed. Ja, daar praat er graag over door.
Ja. Okay. Hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Jij bedankt.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Heb je een idee voor een onderwerp dat we volgens jou zouden moeten behandelen in een van onze afleveringen? Stuur dan een mailtje naar podcast@noorderlichtrotterdam.nl. Wie weet komt jouw idee dan aan bod. Tot de volgende keer. Nee, dan.